En gehulp is in de naam des Heeren,
die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag nog binnen de wanden van dit bedehuis. En ge zijt een God die nooit moede en die nooit mat wordt. Wanneer dat anders zou wezen, dan was het al lang met ons allen gedaan. Dan lag voor die, dan waren we voor jaren al in die plaats van eeuwig ach en wee. Maar nu roemen uw goedertierenheden nog tegen een welverdiend oordeel. En uw ontfermingen die zijn nog groot en die zijn nog vele. Vele zijn er verhinderd vanwege ziekten die heersen op het ogenblik onder de kinderen der mensen, verhinderd om met ons samen te vergaderen. En zoveel anderen die er geen lust in hebben, dat wij dan nog verwaardigd te worden om op te komen. Het is alleen uw goedertierenheid over ons. Wij zijn niet beter en die anderen niet slechter. We zijn allemaal van natuur hetzelfde. Maar dat wij nog op mochten komen onder uw woord, dat het onze harten verootmoedigen, dat het onze zielen vernederen mocht, of dat we verbroken mochten worden. Waar gij dat alleen maar doen kunt, gelijk een dichter van de oude dag gezongen heeft, het is God die in stukken breekt den kop, jij in de grond versteekt, het getal al uw vijanden. En u mocht in deze middag, deze plaats, nog eens een bettel worden, een huis Gods en een poort des hemels. Ge mocht uw getuigenis dat gelezen, dat gepredikt zou worden, nog rijkelijk willen zegenen. Het is alles van u afhangende, in alles steil en diep, in natuur en in genade beiden. O, verblijd onze zielen nog door uw inkomst en door uw overkomst. Waar het alleen die komst is die ons heil maar volmaken kan. Laat uw woord zijn vrije loop nog hebben. Ook over de lengte en breedte der aarde waar uw naams gedachtenis gesticht wordt. Bouw Salem op. En wil de muren van Jeruzalem nog oprichten. En kon het zijn dat in deze dag nog velen werden toegebracht tot een gemeente die zalig zou worden. Maar ook uw volk dat vrezend en bevend over de aarde gaat, dat ze nog losgemaakt en nog vrijgemaakt en in de vrijheid der eerlijkheid der kinderen Gods geplaatst mochten worden. Opdat het einde van dit jaar nog zij mocht tot lof, tot eer en eerlijkheid. En dat het wezen mocht men hoort ter vrome tent weerhalen. Van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt een blij met dankbaar psalm. Gods rechterhand doet grote kracht. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. De zieken en de kranken, de wettig verhinderden. Degenen die in rouw gedompeld zijn. Zijn ook uit ons midden, we dragen ze aan u op. Wees er nog gedachtig in al de ellende en in al de noden. En mochten alle wegen nog eens geheiligd, komt er toch in mee. Opdat het niet alles als een oordeel, maar dat het nog eens een eeuwig voordeel mocht zijn. Onze jongens in de dienst des lands. En zo verre van huis en hart, wil ze nog sterk en ondersteunen. Weet, ellende zijn zo groot, vanwege de verrichten en vanwege de oordelen Gods. Ge mocht er uzelf nog over ontfermen, als ook over alle weduwen en wezen en weduwenaars. Doe uw hulp ons nog ervaren, ook in dit middag, uur in de opening van uw getuigenis. En dat de liefde van Christus ons nog dringen mocht. Om de volle raad Gods uit te dragen. En dat het nodig opwekken van uw kerk mocht zijn. Tot bevestiging van uw goddelijke genade. In de harten en in de zielen. Vervul de noden die wij niet vervullen kunnen. Ook in de huisgezinnen. En in het persoonlijke leven. We dragen het alles op aan het gerommel. Van uw goddelijke ingewanden. Gedenk nog des ontfermens en verblijd nog. En doe ons uw gunst nog aanschouwen. Was ons en reinig ons. In het dierbare bloed des lams. En wees in lezen en prediken en luisteren. Nog een verrassend. En nog een alles vervullend God. Om Jezus willen. Amen. Psalm 77, het eerste en het tweede vers en inmiddels wordt gecollecteerd. Psalm 77, mijn geroep uit angst en vrezen, klim tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval doren tot mijn eigen zal. Zocht hem in mijn bange dagen. Bracht de nachten door met klagen. Liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Psalm 77. Het eerste en het tweede vers. het woord van ons overdenken, dat kunt u vanmiddag opgetekend vinden bij vernieuwing bij de profeet Jesaja, het 40e kapitel, het 2e vers, waar Gods woord al dus luidt: spreek, naar het hart van Jeruzalem. Hij roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, en dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Tot dusverre. We hebben, geliefden, de vorige maal stilgestaan bij het eerste vers van dit kapitel. Het bevel gegeven heeft aan zijn knechten om zijn volk in zijn naam te troosten. Vanmiddag wensen we nader te ontvouwen de inhoud van de troostvolle boodschap die de Heere tot zijn volk laat brengen. Ten eerste beluisteren we in die boodschap de vervulling van de paradijsbelofte. Ten tweede de vrucht van de voldoening van Christus. En ten derde de volkomene verhelding die van Gods wegen hem wordt toegezegd. Of we zouden het nog korter kunnen zeggen: de rust die beloofd wordt, de verheven die geschonken wordt, en de overvloed die verzekerd wordt. Spreek naar het hart van Jeruzalem. In het eerste vers is het mijn volk. En nu is het Jeruzalem. Nu is de vraag vanzelf: waarom hebben we hier nu in deze tekst vanmiddag die verandering? Want vanzelf, al wat door Gods geest geïnspireerd is in de schriften, dat heeft alles een doel. Wij zijn schepsels die, hoe langer hoe meer uitvinden in ons leven, dat we niet kunnen lezen. Al hebben we op de school het lezen geleerd, dat we het ene woord aan elkander kunnen brengen, maar als het gaat over Gods getuigenis, wat zijn we dan dom? En dan staan we zelfs in ons leven voor het, ik zou haar zeggen, voor het allereenvoudigste te kijken. Ten eerste, daar is zoveel waar een mens helemaal overheen leest. En in de tweede plaats, wat begrijpt de mens van hetgeen wat hij leest, tenzij dat het ons van Gods wegen verklaard wordt. Ten eerste spreekt naar het hart van Jeruzalem. Onze kanttekenaar zegt, dat ziet in het bijzonder op de tijd wanneer Christus verschijnt in het vlees. Wanneer de vleeswording des woords, wat we deze week hopen te herdenken, een feit zal geworden zijn. En nu moet er gesproken worden naar het hart van Jeruzalem. Je leest in Gods getuigenis dat Sichem sprak naar het hart van Dina in Genesis 34 om haar hart te winnen voor hem. Je leest ook in de boeken van Samuel dat David, nadat Nabal gestorven was, dat een sommige van zijn knechten zond naar Abigail. En die mensen, die knechten, die kregen ook de opdracht om vriendelijk tot Abigail te spreken en haar harten te neigen dat ze gewillig zou zijn om met David in het huwelijk te treden. Spreek naar het hart, want je leest ook in Hosea 2, vers 14, daarom ziet ik zal ze lokken, daarna in de woestijn voeren, en al daar zal ik naar de hart spreken. Spreek naar het hart, dus niet naar de mond, want dat is vleierij. Maar spreek naar het hart, naar dat hart, dat door Gods geest levend gemaakt, maar ook tot dat hart dat door Gods geest bereid is en vatbaar en ontvangbaar gemaakt is voor de goddelijke woorden en voor de goddelijke boodschap. Wanneer je die woorden hier leest, dan zou een mens denken, wat eenvoudig. Ja, dat is het wel wanneer een mens erachter gebracht is. Maar wanneer een mens ervoor staat, dan is dat allemaal zo anders. Ten eerste, van nature, dan is er totaal geen behoefte dat God naar ons hart zal spreken. Want dat hart dat is vervuld met de wereld en dat is vervuld met de zonde. En dat is vervuld met allerlei ongerechtigheid. Daar is van nature geen plaats voor. Maar nu, wanneer hier staat, spreekt naar het hart, dan hebben we te denken aan een hart waarvan we lezen in Psalm 51, door schuldbesef getroffen en verslagen. Daar hebben we te denken aan een verbroken hart en aan een verslagen geest. Aan een hart dat niet meer getroost kan worden door enig mensenkind hier op de wereld. Maar dat een goddelijke troost van nood heeft, om nog opgebeurd, om nog bemoedigd, om nog versterkt, ja, zo tot haar hart spreken, dat ze met David mogen zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. De bediening van Gods woord, geliefden, en van de rijkdom van Gods genade, dat kan wel liefelijk in onze oren klinken. Dat kunnen wel tijden zijn dat het ons opwekt en dat het ons bemoedigt. Maar we hebben zo vaak de nadruk erop gelegd. Het gaat bij Gods volk om de oplossing van de leven. Want een bemoediging, dat is dadelijk weer voorbij. Maar wanneer God nu zelf een oplossing in ons hart en in ons leven komt te geven, dan kunnen we met Paulus zeggen in 2 Korinten 5 vers 17, indien niemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude dat is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En u kan Gods volk, dat kan nergens rusten in vinden, dan alleen dat God zelf tot hem gesproken heeft. Tot haar hart persoonlijk gesproken heeft. Wanneer dat achterwege blijft, dat is met de bediening van de waarheid ook zo. Al is het voor 100% geliefd, schriftuurlijk. Al is het voor 100% bevindelijk. En voor 100% praktikaal, maar om er de blijvende troost uit te mogen putten, dan is het noodzakelijk dat God de Heilige Geest het aan onze harten toepast en verzegelt. En daar ziet nu dat volk van God naar uit. Ook dat het tot bevestiging zijn zou van hetgeen wat God in haar hart en in haar leven gebracht heeft. Wanneer dat nu nog eens gebeuren mocht, geliefd, aan het einde van het jaar, wat zou het een blijdschap zijn voor al dat volk dat naar God uitziet en dat op God is wachtende. Voor al dat volk dat het niet kan missen, dat soms bij ogenblikken in het leven al zwanger is om die stem te mogen vernemen. En dat ze zeggen, Heere, zou je dat nooit in mijn leven meer doen, dat je nog eens ooit terug zult komen. En daar nog eens ooit tot mijn zielen zal spreken, zal het nu nooit geen plaats meer hebben. Daar zijn ze bevreesd voor. Soms dan beven ze wanneer ze erover denken. Als dat toch nooit meer zou gebeuren en ze zo naar de eeuwigheid zullen moeten. Want werkelijk geliefden sterven, dat is God ontmoeten. En als een mens gaat sterven, dan ligt de mens die ligt daar alleen. We hebben het ook gezien bij die mensen die nu uit ons midden zijn weggenomen. Wat vaak hebben we erbij gezeten aan de ziekbed. Wat menigmaal ermee gesproken. Gods aangezicht ermee gezocht. En dan gewaar te worden dat een mens elkander niets geven kan. Je kan elkander wel alles toewensen, maar je kan elkander totaal niets geven. Dat kan God alleen maar doen. En u zegt de Heer, spreek naar het hart, naar dat hart, dat menigmaal zo troosteloos is. Naar dat hart dat menigmaal zo moedeloos is. Maar ook naar dat hart dat menigmaal zo lusteloos is. Want er zijn zoveel tijgerlieden dat ze van binnen zeggen, wat zal het nog langer op de Heere hoop. Laat het maar alles opgeven. Laat ik het maar opgeven. Thomas, die zei tegen die discipelen, toen Christus besloten had om naar Jeruzalem te gaan, hij zei, laten we dan maar met hem gaan en laten we dan maar sterven. Want hij zag niet anders als de dood voor ogen. En in zulke toestand is Gods volk menigmaal hier in dit leven. Want vanzelf ten eerste, zelf worden ze niet beter. Met hun wordt het steeds ellendiger. En de pijlen die de vijand op de zielen schiet en afschiet, die worden allemaal scherper en die gaan allemaal dieper erin en die benauwen ze en die veroordelen ze en ze hebben de belijdenis maar af te leggen, in ons is geen kracht tegen die grote menigte die tegen ons overkomt. Maar nu zegt de Heer, spreek naar het hart. Naar dat verbrijzelde hart. Naar dat verslagen hart. Naar dat hart. Dat bij ogenblikken nog wel eens uitziet dat God er nog eens aan te pas mocht komen. Want dat ligt op de bodem van de zielen. Dat God toch de machtige is. Om niet alleen uit stenen Abrahams kinderen te verwekken, maar dat er ook de machtige is om, hoe onmogelijk dat het schijnt voor de mens, dat God toch de druk nog kan verlichten en hart en mond vervullen met zijn vreugde. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Waarom is nu hier wat in het eerste vers gezegd is, mijn volk verwisseld en veranderd in Jeruzalem? Dat is, mijn geliefde, met dat doel, zegt de kanttekenaar, omdat Gods kinderen, dat zijn de burgers van het geestelijke Jeruzalem. Dat Jeruzalem, dat is een beeld van de kerk Gods, van de kerk van de Nieuwtestamentische dag. En u moet naar het hart van al die burgers, van al diegenen wier namen in de burgerlijke stand zijn ingeschreven. En dat was bij Israël hetzelfde als bij ons. Die namen die worden niet ingeschreven wanneer de mensen volwassen zijn, wanneer de mensen, laat ik het zo zeggen, getrouwd zijn, maar die namen die worden alleen geschreven wanneer ze geboren zijn. We lezen daarvan in Psalm 87, dat van deze al werd gezegd, dat ze in Sion al zijn woonachtig. Omdat in de wedergeboorte, dan worden Gods kinderen burgers van Jeruzalem. En mijn hoorders, wanneer we een burger door wedergeboorte van Jeruzalem zijn geworden, en daar van Gods wegen in die stad een naam en een plaats hebben gekregen, beter dan der zonen en dan der dochteren, die naam die zal nooit meer uitgewist worden. De Heere kent degenen die de zijne zijn. En als God eenmaal in ontferming op ons neergezien heeft, dan is dat voor eeuwig. Dat zal nooit tot een einde komen. Want de genadegiften en de roepen God, die zijn onberouwelijk. Al twijfelen ze er zoveel malen aan. En al vrezen ze dat ze nog een der dagen door de hand van Saul zullen omkomen. Maar eenmaal een burger van dat geestelijke Jeruzalem, dan zullen ze dat eeuwig, zullen ze dat blijven. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe. Roept haar toe. Dat tweede woord, en roept haar toe, dat betekent predikt haar. Maar je leest ook in Jesaja 58 zo duidelijk dat de Heere daar zegt, roept uit de keel. En houd niet in, verhef uw stem als een bazuin. Verkondig mijn volk hun overtreding en hun huizen Jacobs hun zonde. Dus daar moet geroepen worden zo luid dat dat volk bereikt kan worden. Dat het totdat tot de oren van dat volk doordringt. Zo is het ook hier in deze tekst, geliefden. Ik zal je maar een voorbeeld geven uit de waarheid om je te doen gevoelen wat eigenlijk dat woord betekent, roept haar toe. We hebben een exempel daarvan in het boek van Job. In het boek Rut. Je leest dat die Rut, die kwam met haar moeder, met haar schoonmoeder mee naar Bethlehem. En toen is die Rut, die is op de akker van Boaz. Het is Boaz dadelijk meegedeeld dat er een vrouw was uit Moab. Een weduwe, een jonge weduwe. Die Naomi vergezeld had uit dat vreemde land. En dan lees je in de waarheid dat op een morgen Boaz op dat veld komt. En dan gaat die Boaz, die gaat Rut aanspreken. Maar de eerste keer, dan blijft die Rut, die blijft maar naar de grond kijken. Die heft haar ogen niet op om naar Boaz te kijken. En waarom? Waarom heeft ze dat niet gedaan? Dat heeft ze daarom niet gedaan, omdat ze niet denken kon dat die Boaz tot haar spreken. Dat kon ze niet begrijpen. Dat ze tegen die andere mensen wat zeggen zou, dat hij daar tegen wat zeggen, dat kon ze wel begrijpen. Maar dat ze tegen, dat hij tegen haar wat zou zeggen. En toen heeft hij die Boaz de tweede malen het ondernomen om tot Rut te spreken. En dan heeft ze de ogen op. En dan zegt ze tot Boaz, van waar kent ge mij dat ik een vreemde ben? En zo is dat nu met Gods volk ook. Als je niet bij dat volk mag behoren, mensen. Wat voor eigenschappen worden dan in je leven nog openbaard? Dan word je gewaard ten eerste dat je een onwaardig schepsel bent. Die geen recht hebt dat God ooit tegen je spreken zal. Dan ga je onder dat besef gedurig over de wereld, dat je niet waardig bent dat God één oogslag op je doet. Omdat je alles verzondigt en alles verbeurt. En dat volk, dat is een andere eigenschap. Dat volk, dat plaatst er zelf en maar gedurende erbij. Een ander is beter dan dat zij zijn. Een ander zal zo ellendig niet wezen als dat zij zijn. Een ander zal zo'n vijandig harten niet omdragen. En zo rebellerend als dat het met hun is. Want al hoort een ander dat niet en al ziet een ander dat niet. Maar ze worden in hun eigen leven gewaar wat het ballasten dat ze zijn op de wereld. Werken niet anders als een ballast. En nu staat er hier dat de Heere zegt, spreek tot het hart van Jeruzalem. En roept haar toe, met zo'n geweld en zo doordringend, dat ze het moeten horen. dat het geniet ontgaan zal. Want daar zijn zoveel gedachten van binnen draad, dat het voor hen niet is geliefd. Ze zijn niet waardig om een zoon genaamd te worden. Ze zijn niet waardig dat Christus onder de dak zal komen. En de vijand die zegt van binnen, je hebt geen heil bij God. Nu lopen ze zomaar gebukt en gedrukt over de wereld. Vandaar dan zeggen ze, het is niets anders als opvoeding bij. Morgen dan zeggen ze, het is niet anders als potentie. En overmorgen dan zeggen ze, oh man, je bedriegt je neigen zeker voor de eeuwigheid. Want het is allemaal gemoedelijk. Daar is niets bij in je leven dat van God is. En nu ga je zo straks ook naar de eeuwig. En dan zat het voor eeuwig straks te laat zijn. Zal hier nooit veranderen. Maar het zal blijven zolang als hij je leeft. Door. En dood en koud en hard. En God die zal zijn eigen niet met je bemoeien. Maar die zal je overgeven en overlaten aan jezelf. En zo gaat u dat volk daar over de wereld. Mensen, ken je er wat van. Hij er ervaren van in je leven. Is het ook in uw leven zo dat je je eigen gedurende er maar buiten zet? En dat je moet zeggen, oh God, als ik in mezelf en kijk, dan weet ik het niet. Dan weet ik het niet. Zou ik alles ontkennen wat God gedaan heeft? Oh, soms dan zou ik er maar toe genegen wezen. En soms dan word ik er maar toe aangezet. Dat het nooit iets wezenlijks in mijn leven is geweest. En dat mijn eigen maar bedrogen heb voor de eeuwigheid. En dat het straks op niets zal uitkomen. Maar nu staat het spreekt naar het hart van Jeruzalem. Hij roept haar toe. Dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verdoemd is. En dat ze van de hand des Heeren dubbel zal ontvangen. Voor al haar zonden. Dus ten eerste. Dat haar strijd vervuld is. Dat is een raadsel. Hoe kan Gods volk nu toegeroepen worden dat de strijd vervuld is? Dat is een raadsel. Hoe kan Gods volk nu toegeroepen worden dat de strijd vervuld is. Van dat God ze op de weg des levens geplaatst heeft, laat ik dat nu zomaar duidelijkheidshalve zeggen vanmiddag. Van dat de hemel ze op die weg gezet heeft, dan is het nog nooit anders als strijd in de leven geweest. En hoe ouder dat ze nu worden, de strijd die wordt niet minder, maar de strijd die wordt al maar zwaarder. En de strijd wordt allemaal geweldig. Er is een tijd in haar leven geweest dat ze wel eens opgewekt waren. Er is een tijd in haar leven geweest dat als ze zonder een preek gezeten hadden of in het gezelschap van het volk of er zijn opening tot Gods troon, dat ze dagen eruit leven konden. En dat ze er een vermaak in hadden. En dat er een stilte was in haar hart. Maar dat wordt allemaal anders. Want die kroon staat er bij de profeet Ezechiël. Die kroon die wordt omgekeerd, omgekeerd en omgekeerd. Vroeger dan hebben ze wel veel tegen gehad, of vanzelf. Dat staat in wat getuigenis. Denk maar aan een David. Zelfs zijn eigen familie, zijn eigen broers. Ze spraken van hem als van die vermetele David. Ze hebben hem gehad. Maar in later jaren, dan is het heel wat anders. De man des vredes, met wie hij brood had, aan dezelfde tafel zat, Achitofel, zijn uitnemendste raadsman. Zijn rechterhand in de Heeren. De man waar hij zijn problemen mee besprak in het staatkundige onderwijs. Waar hij mee opging naar Gods huis. Die heeft zijn verzen een grotelijk steken en vrede. Zijn eigen kind heeft hem weggejaagd uit zijn gewijs en uit zijn stad. Wat een strijd, wat een strijd. Peter, die zegt op een keer tegen de Heer Jezus, we hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. En als Christus zegt, wil ze ook niet weggaan, dan zegt de Heer, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Dan zegt de Heer 3 jaar later tegen die man. Tegen diezelfde man, niet Petrus, nee. Maar daar zegt de Heere Simon, de Satan heeft u zeer beheerd om te zitten aan de tafel. Maar ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. En toen die Petrus op de zeven van de duivel lag, toen heeft die man niet geloofd dat hij erop zou blijven. Maar toen hij ten zo bevreesd geweest dat hij er overheen zou gaan. En dat het slecht uitkomen zou. De strijd die wordt allemaal zwaarder mis. In je eigen hart, want dat wordt ook niet bekeerd.
Ja.
Van buiten de wereld en van... En de duivel die omgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, en gaat het zelf maar aanvullen. Er staat hier dat Gods volk toegeroepen moet worden dat er strijd gaat worden. Hoe kan dat nu?
Ja.
Hoe is dat nu omhoog? Maar mijn geliefden, we hebben gezegd vanmiddag dat wijst op de vervulling van de paradijsbelofte. En wat was nu de vervulling van de, wat was nu de paradijsbelofte? Ik zal vijandschap zetten tussen u en mij, tussen uw zaad en haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de berg. Dus in paradijs, geliefden, daar is de overwinning van Christus geproclameerd daarin. Daar is die overwinning overkondigd. En straks, dan komt die Bore, die komt in de wereld, die wordt in Bethlehem geboren. Die neemt onze menselijke natuur aan. Om in die natuur te leven en te strijden. Maar ook om in die natuur te sterven op het hout des kruises. Maar dat straks aan dat kruis dan zal triomferen. Over alle machten en krachten van hel. En dan zal die overwinning van die duivel. Die zal zo volkomen zijn, zo volkomen, dat die duivel, die zal wel bij het volk terugkomen, maar die zal bij Christus nooit meer terugkomen. Hij zal het na de nederlaag nooit meer proberen en nooit meer lagen om de strijd met Christus aan te binden, want die strijd die is beslist aan het kruis. En nu is de mening van deze tekst, de zin van deze tekst, dat haar strijd vervuld is. Dat ziet nu daar op dat Godskerk in die overwinning begrepen is. En Paulus die zegt in Romeinen 8, we zijn in hem meer dan overwinnaars. In hem die ons heeft lief gehad en die ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Nu gaat Gods volk wel door de strijd heen, maar het is geen strijd waarin ze het onderspit eeuwig zullen delen. Het is een strijd die ze zullen overwinnen, want Christus die heeft overwonnen. En de overwinning ook niet te bevechten. Dat heeft Christus gedaan. En Christus die draagt er zorg voor dat nu al dat volk uit de strijd en dat nu al dat volk eenmaal boven de strijd gezet zal worden. En dat ze met hem heersen zullen als koningen en met hem leven zullen in die overwinning voor eeuwig en altoos. Dus roept hun toe dat hun strijd vervuld is. Letterlijk, dan betekent deze tekst, ziende op de ballingschap van Babel, dat haar slavendienst is volbracht. Die dienst was een harde dienst. Het was 70 jaar moeite en ellende. Maar nu zegt de Heere, roep dat volk nu toe. Dat de strijd vervuld is.
Daar zal een einde komen aan die 70-jarige ballingschap. Ik zal ze terug doen keren naar het eigen land. En uw geestelijk, dat volk dat zal de overwinning behalen. Dat volk dat zal door de strijd en uit de strijd gehaald worden, want de overwinning is des Heer. Daarom vrees niet, gij klein kuddeke, want het is Vaders welbehagen om u lieden het koninkrijk te geven. En al hebben ze nu allen die bewustheid niet in de zielen, al is bij velen dat geloof zwak, maar toch, de overwinning die de wereld overwint, dat is door het geloof dat in de ziel is ingeplant en waardoor ze verenigd zijn met de gezegende hoofd Christus. En hij heeft op zijn kleed en dij geschreven, koning der koningen en heren der heren. Er roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Haar ongerechtigheid verzoend is. Haar ongerechtigheid verzoend, dat betekent hetzelfde als hun schuld betaald. Hun ongerechtigheid, daar is geliefden een schuld die krachtens de val van Adam ons toegerekend is. En er is een schuld die we dagelijks meerder maken vanwege onze afwijkingen van God en van zijn gebod. Ongerechtigheid. Dat wil zeggen dat ons leven, dat is van nature in strijd met Gods wet en in strijd met Gods recht. Ons gehele leven, geliefden, dat is verkeerd. Die boom die is vervloekt, dat er uit die boom nooit geen vrucht meer voort zou komen tot in de eeuwigheid. De Heere Jezus die heeft dus een vijgenboom vervloekt, omdat er geen vruchten aan die vijgenboom waren. En toen ze de andere morgen voorbij kwamen, toen zei die discipelen, heren, die boom die is verdorpt tot de wortels toe. En dat is nu die remonstrant die leert dat er in een mens nog wat overgebleven is ten goede. Maar de gereformeerde leer is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Een van de punten van Calvijn, dat is de algehele verdorvenheid van de mens. En de Samaritaanse vrouw die zei, komt en ziet een mens die me alles gezegd heeft. Wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Hij had haar gehele leven voor die vrouw blootgelegd. En als een mens die waarachtig van God overtuigd wordt door de Heilige Geest, zal hem dan één ding in zijn leven kunnen aanwijzen, dat God er geen verdriet van gehad heeft. Zal hem één puntje kunnen wijzen? Nee, geliefden. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Het is allemaal verkeerd. En we hebben zelf de band met God doorgesmeed. We hebben ons verbonden aan de duivel. En ik doe het niet anders meer als ze wil. We hebben, zegt de apostel Paulus, we hebben ons verkocht om kwaad te doen. En we liggen onder de macht van de zonde. Onder de heerschappij van de zonde besloten. En krachtens dat, dan is ons niet anders te wachten als de eeuwige straf aan lichaam en ziel in de hel. Dat Israël in Babel kwam, dat was niet omdat ze zo goed geleefd hadden. En omdat ze zo recht gewandeld hadden. Maar ze kwamen in Babel vanwege de zonde. En ze hebben in Babel, en dat was gelukkig. Ze hebben in Babel, niet in Jeruzalem en in Juda. Maar ze hebben in Babel de bitterheid van de zonde betreurd en beweend. En de vreselijkheid van de zonde voor het aangezicht God betreurd. Dat is in Babel gebeurd. Daar zijn ze schuldenaars voor God geworden. En je moet je maar niet denken, mensen, dat je zelf schuldenaar kan worden. Oh nee. Maar het is God die ons in de schuld brengt. En in de waarachtige vernedering brengt. Maar ook wanneer we in de waarachtige vernedering gebracht worden, roept haar toe dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is in een weg van recht en van gerechtigheid. Dat kind dat daar geboren wordt in Bethlehem, die komt op de wereld om in één dag de ongerechtigheid van het volk te verdoen. En dat is gebeurd op het kruis, waar hij om onze overtredingen verwond is. En de straf die ons den vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. Want mijn geliefden, als zouden heel de leed van Michigan en de oceaan vol kunnen schreeuwen met traan, zou God dan bewogen zijn om op grond daarvan onze schuld weg te nemen? Nee, dat is onmogelijk. Maar op grond van het bloed, van het dierbare, van het goddelijke bloed van de middelaar, des eeuwige verbondes geliefden. Nu een tijd in ons leven, dat bloed geopenbaard wordt. Dat bloed ontdekt wordt. Maar ook dat bloed aan onze zielen toegepast wordt. Zoals dat eenmaal gestreken werd. Aan de zijposten van Israëls huizen. Zo moet het ook aan onze zielen worden toegepakt. En zonder de toepassing van dat bloed is er geen rust en geen vrede in onze zielen te vinden. En we kunnen praten wat we willen. En we kunnen ervaringen hebben zoveel. Maar als we vreemd van dat bloed blijven, dan zullen we straks God niet kunnen ontmoeten. God die vergeet de zonde van zijn volk op grond van het bloed en op grond van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Een van die Eskinen die stierf, die zei op zijn sterrenbed, dat was zijn laatste woord. Hij zei overwon door het bloed des Lams. En er staat ook in Gods getuigenis, daarom prijzen voor de troon van God en van het Lam, omdat ze hun lange witte klederen gewassen hebben in het bloed des Lams. En het is door de toepassing van dat bloed dat ze voor de Vader gezet worden als een gemeente zonder vlek en zonder enige rimp. En als dat nu hier in ons leven gebeurt, geliefd, dan mag dat volk met David meezingen. Loof hem, die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil breken. U krank gekend en liefderijk gemeen, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen die in de nood uw redder is geweest. Het tweede van Psalm 103. Niet alleen, geliefden, de vervulling van de paradijsbelofte. Niet alleen de vrucht van de voldoening van Christus. Maar we hebben hier ook in de derde plaats de volkomen verhelding die van Gods gewegen Gods kinderen wordt geschonken. Roept haar toe dat haar strijd vervult, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En wat betekent dat nu? Dat betekent de kanttekening die zegt, als God zijn volk kastijdt, en dat dan dezelfde zich onder zijn slaande hand verootmoedigt, zo worden terstond de ingewanden zijner barmhartigheid, gelijk de schrift menselijk van God spreekt, over hetzelfde beroerd. En het berouwt hem dat hij hem hard geslagen heeft. In Babel is dat volk door God gekastijd. Ze hebben nergens op de wereld zo geleden als daar in dat Babel in 70 jaar. Daar zijn ze bespot geworden. Daar hebben ze die vijanden gezegd, zing ons een van de liederen zien. Je kunt het toch zo mooi zingen, mensen. Zing nu ook eens een wetje. Maar de harpen, die hingen aan de wilgen. En die hingen zo hoog aan de wilgen. En zij lagen zo diep weggezakt. Ze konden er niet bij komen. Maar ga nu maar eens geloven aan God die in geloof geeft mij. En ga nu maar eens zingen aan God die heen zingen. Heb psalm in je hart geheet. Ga nu maar eens zingen. Ga maar eens beginnen. Dat christenen van onze dagen is altijd opgelegd. En dat is altijd zo blij. En dat is altijd zo hoopvol. Maar bij Gods arme volk is zo anders. Ik heb mijn tranen tot mijn klaar. Tot mijn spijze dag en nacht. En zoveel tijd dat er zelfs geen tranen meer binnen. Dat het schijnt of alles uitgedroogd is. En of er nooit geen traan in de ogen meer komen zal. Vrezen dat ze aan de verharding zijn overgegaan. Soms dan worden ze zo zwaar geslagen. Dat ze denken dat ze bezwijken zo. Bezwijken. Er zijn tijden als zij zo God. Ik weet het niet meer. Je bent in mijn schijn dat je mijn vijand geworden bent. En dan kan je lezen in Jesaja 63, mensen. Want we vertellen je geen praatjes vanmiddag. Nee. Het is allemaal in dezelfde waarheid gegrond. Dat God tegenover zijn volk als in een vijand verandert. En Job. En Job, in al zijn diepe beproevingen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En achterwaarts, zo merk ik hem niet. Oh, dat er nog wel roept, maar God die heeft geen gehoor. God die houdt zijn eigen als dood. Dat kleine psalmpje 13, dan zegt hem, waarom houdt u als dood? Waarom staat u van ver? Daar ben de hangen die God met zijn kerk hier houdt. En zelfs die borg des verbonds, die zegt in Psalm 40, ik heb de Heere lang in mijn druk verwacht. Maar dan staat er ook, hij heeft zich tot mij genegen. En nu is er zoveel kander wezen in het leven van dat volk, mensen. Och, dat het is of wat God zijn eigen heel die mensen bemoeit is. Of wat het helemaal uit is tussen jou en tussen God. Niks meer. Je kan lezen, geen totaal geen indruk meer. Je kan je handen opvouwen, maar ja, ga niet verder als je lippen meer. En het is of God van binnen maar zegt, doe dat getier voor mijn aangezicht maar weg. Hij doet geen last van haar. Ben je nog nooit mee gebukt geworden? En nog nooit mee geslagen geworden? Is het nog nooit eens tegen je gezet? Dat je al die horsties voor de mollen en vledermuizen maar werpen moet? En dat allemaal een stank in Gods neusgaten is? En dan die vijand, waar is nu die God? Op wie je bouwde en aan wie je zaad. Jij wel eens gedacht dat God je lief had. Jij wel eens gedacht dat je liefde Gods in je hart had. Maar is er nog wel één kruimeltje van te vinden? Kan je nog wat van merken? Soms dan schijnt het mensen alsof alles werd. En alsof nooit meer terug zou kunnen doen. Of het totaal afgedaan is. Een lederen zak in de rook. Maar David die zegt ook, ze hadden me bijna op de aarde vernield. Bijna, niet geheel. Nee. Want er staat in Psalm 77, de rechterhand des Heeren die verandert. En de rechterhand des Heeren die doet krachtige daad. En och, als nu voor dat ab nu de tijd is, de tijd van dat welbehagen voor dat volk. Daar staat er dat ze dubbel van de hand des Heeren ontvangen heeft. Voor al haar zonden. Als er nu eens een tijd komt dat de Heere zegt, kind, nu is het genoeg. Duivel, nu is het ook eens genoeg. Je hebt die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Jij ze zo hard gebeukt. En jij ze zo hard geslagen. Oh, jij ze zo diep bedroefd. Maar het is klaar nu, nu blijf je er vanaf. Nu blijf je er vanaf. Dat ze van de hand des Heeren duivel ontvangen zullen. Voor al hun zonden. Dat God het van alle kanten met dat volk wel gaat maken. Dat is een vriendelijk aangezicht in Christus over zijn volk gaat liggen. Dat er van vrede tot dat volk gaat spreken. Dat er ze gaat omhelzen. Dat er ze gaat kussen. Dat er ze gaat verzekeren. Dat al de schuld is weggeworpen. In een zee van eeuwige vrede leidt om ze nooit meer te verdenken. En dubbel ontvangen, de kanttekening die zegt, overvloedig genoeg. Zoals het ook staat in Psalm 81, mild en overvloedig. En als ze nu van de hand des Heeren dubbel ontvangen, vooral aan de zon. Och, als dan dat ogenblik hier op de wereld te zamen, dat de beker overvloeiend is. En dat ze aan God genoeg hebben. Maar ook nooit genoeg van hem kunnen krijgen. En dat ze in God opgelost worden. In een drieënig verbond God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat ze door die geest verzekerd worden van de aannemen tot kind. En dat die geest zeer getuigt dat ze een kind van God zijn. En dat ze mogen roepen, Abba, Vader, wat ze nooit hebben kunnen doen in hun leven. Dubbel ontvangen voor al de zonden. En dan is hier nog maar ten dele mensen. Maar straks, daar zal ons het goede van uw woord. Verzaden reis op reis. En het hele deel, o grote koning, van uw geducht paleis. We zullen gaan eindigen, de tijd die roept ons maar op. Dat God het eens uitbreiden mocht in ons hart. Duivel ontvangen voor al hun zonden. Dat er jeugd vernieuwd wordt als een zaad. En dat ze mogen zeggen, de Heere doet recht en gerechtigheid. Aan al degenen die onderdrukt worden. Job, die kreeg het dubbele terug van wat er verloren had. Het dubbele. En toch stierf hij oud en der dagen zat. Omdat het volmaakte hier niet is. Maar U is een beter lot bereid. U heilt zo'n is aan het daar. En straks zullen de tranen afgedroogd worden. En straks is afgekust worden. Straks, dan zal er harten voor eeuwig met God vervuld worden. Och, mijn onbekeerde medereiger. Daar nooit jaloers op worden. Dat je harten nooit naar huis moet gaan. Aan mijn leven, dan is nog één zondag en dan het jaar is weer afgelopen. Het is weer gedaan. En nu al die predikaties, mensen, dat er eens één van mocht blijven hangen. En dat er door eens één was dat tot de zegen en tot de mensen. Och, vraag toch naar de Heer. En naar zijn sterk. Of God het aan je hart mogen krachten. Want die mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heer. Maar dat nog zijn volk te door bemoedigen mocht. En wat we vanmiddag kort overdacht hebben. Want het zijn maar enkele gedachten, mensen. Je zou er al een hele dag over moeten preken over zo'n tekst. Maar als dat de Heer het bekrachtigde, bevestigde mocht. Tot een eeuwige zegen. En als we dan het geloof bij mogen krijgen. Dat is voor ons. Dat is voor mij. Dan zullen we gemoedigd onze pelgrimsreis door meezicht voortzetten. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus Christus. En dan zal ons hart uitgaan naar die dag. Dat we altijd bij de Heere zijn zullen. God zegenen. En heilig het aan ons aller harten, om zijn Zoon Christus willen. Amen. Heere, dat ge de naprediker zijn mocht, van uw woord dat we nog brengen mocht, ook in de middag van de dag. Wil het met uw gunst nog bekronen, met uw zegen nog achtervolgen. En wil uw aangezicht verder in gunst over ons doen lichten. Ook in de avond, in een voorbereiding voor het aanstaande avondmaal. Heer, het geeft nog lust en liefde en gelegenheid. En nog genegenheid, ook met de pad en met de weg. Dat we hier nog terug mogen komen. En dat we uw gunst nog mochten ervaren. En dat alleen om Christus willen. Amen. Het laatste van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Het zevende van Psalm 27. zegen des Heeren.
De Heere zegene u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geeft u vrede.